Overwinnaar die aandacht heeft voor verliezers. Zo is het. Goed. Voordat we gaan nadenken over een gedeelte uit de Bijbel, wil ik een zegen vragen. Vader God, wat is het kostbaar, Heer, dat uw woord weer geopend wordt. Dat we in vrijheid mogen luisteren, mogen lezen, Heer. En dan bid ik dat u werkt met uw Heilige Geest om de diepe betekenis van uw woorden tot ons te nemen. Om ze eigen te maken, Heer, en eruit te leven. Zoals u leven heeft gegeven aan ons mensen. Heer, dank u wel dat u in alle dingen bij ons bent. En dan bid ik u, Vader, dat de woorden uit mijn mond en de overleggingen in mijn hart u welgevallig zullen zijn. Amen. Ik wil vanmorgen met jullie gaan nadenken van, ja, wat is je erfenis? Daar sta je misschien helemaal niet bij stil. Zeker niet als je jong bent, dan denk je daar nog niet over na. Maar je erfenis, die kun je op twee manieren lezen. Dat wat je nalaat, of dat wat je gaat erven. Ik heb geen testament. En sommige mensen vinden dat erg onhandig. Die zeggen dat moet je regelen, want anders blijven de anderen weer mee zitten. Volgens mij is het probleem niet zo heel groot, dus dat valt best mee. En aan de andere kant dacht ik, misschien is het toch wel eens handig om erover na te denken. Wat is de bestemming van wat je nalaat? En wie gaat er verder met dat wat jij hebt opgebouwd? Wat je hebt bereikt? Dat is een vraag voor degene die een erfenis nalaat. Maar er is natuurlijk ook een ontvanger. Ik ga iets ontvangen, dat hoop ik tenminste, als mijn ouders komen te overlijden. Nou zijn mijn ouders vrij eenvoudig, die hebben een testament, die hebben dat 3 keer gekopieerd. Want ik heb nog 2 broers en die zeggen, alsjeblieft, dan weet je het vast. Dat is hun testament. En daaruit ga ik wat erven. Maar zij hebben dat bepaald. En zo gaat het ook in het algemeen. Dat degene die erft, ontvangt dat vanuit een relatie. Vaak zijn dat de kinderen. Maar het kan ook een kennis zijn. Als je geen kinderen hebt, een organisatie of op een andere manier. Maar er is altijd weer een relatie tussen degene die iets nalaat en degene die iets ontvangt. En zoals gezegd, je kunt zelf bepalen wat je nalaat, dat kun je regelen in je testament. Maar je kunt er ook al op vooruit lopen. Je kunt al dingen of geld weggeven als je nog leeft. We noemen dat geven met een warme hand. Het voordeel van geven met een warme hand is dat degene waaraan je iets geeft ook dankjewel kan zeggen. Dat je de dank kan ontvangen voor datgene wat je gegeven hebt. En een erfenis gaat altijd over iets van waarde. Over geld. Maar het kan ook gewoon iets van emotionele waarde zijn. Waarde, spullen en herinnering. Ik heb dit bakje meegenomen. Het is een heel eenvoudig houten bakje. Dit bakje heb ik van mijn opa en oma. En dat stond in mijn beleving voor volwassenheid. Want wat zat er in dat bakje? Dat bakje stond altijd op de salontafel met 2 sigaren en de rest waren sigaretten. En dan mocht ik als kind niet aankomen. Want dat was voor de volwassenen. En toen mijn opa en oma overleden, heb ik dit bakje gekregen. En daar staan bij mij gewoon pennen in. Het is mijn pennenbakje. Maar het is een herinnering aan mijn opa en oma. Al deze dingen gaan natuurlijk over een natuurlijke erfenis. Spullen en geld. Dingen van deze aarde. En je voelt het al aan. We gaan vanmorgen het niet hebben over de dingen van deze aarde. We gaan stilstaan bij een geestelijke erfenis. Want ik denk dat die er ook is. Een geestelijke erfenis. Dat wat je nalaat als mens. Wie ben je? En wie was je voor anderen? We hebben een spreekwoord over de doden, niets dan goeds. En dat is met name bij een uitvaart. Dan laten we dat zo aan elkaar zien. allerlei mooie herinneringen van iemand die is overleden. En het is ook goed om mooie herinneringen aan elkaar vast te houden. Mooie verhalen. Maar wie ben je nu echt? De Bijbel is een boek vol met dit soort van erfenissen. Eerlijke erfenissen. We lezen van successen en mislukkingen. Van overwinningen en nederlagen. En Peter haalde het al aan. Het is niet altijd succes. Een boek vol verhalen, erfenissen van mensen. En we hebben allemaal wel een beeld bij personen uit de Bijbel. Bij Noach, Jesaja, Elia, Elisa, Samuel, David, Mordechai, Saul, Jozua, Esther, Mozes, Job, Salomo, Daniel, Petrus. Ik heb er gewoon maar wat opgeschreven die me te binnen schoten. Allemaal personen waarbij je vrij snel een beeld hebt van hun karakter en hoe ze gehandeld hebben in hun situatie en in hun tijd waarin ze leefden. Levenslessen voor ons. Waarom? Omdat ze van betekenis waren in het grote plan van God. En blijkbaar heeft de Bijbel dus niet het doel om mensen alleen maar positief te herinneren, maar wel de bedoeling om een eerlijk beeld te geven, om ervan te kunnen leren. En ik denk dat dat leren alleen kan als dat beeld ook gewoon eerlijk en reëel is. Als we een beeld schetsen van iemand met alleen maar overwinningen en halleluja verhalen zoals we dat zeggen, ja, dan denk ik gelijk al, daar kan ik niet aan voldoen. Maar als het een eerlijk mensbeeld is, dan geeft mij dat de uitnodiging om dat te volgen. De Bijbel, een boek vol met erfenissen van mensen die ons zijn voorgegaan. En nu? Nu zijn wij aan de beurt. Wie leert er van mij en wie leert er van jou? Vanmorgen dus de vraag, wat is mijn, jouw geestelijke erfenis? Stel dat de Bijbel aangevuld zou worden met verhalen uit deze tijd, met verhalen van jou en mij, wat zou er dan opgeschreven worden? Welke erfenis delen wij uit? En het mooie is, wij kunnen geven met een warme hand. Wij kunnen ons hele leven, dat wat we geleerd hebben en wat we leren, overdragen aan de mensen om ons heen. Aan je kinderen als je die hebt. Aan mensen om je heen die je ontmoet in je werk, je dagelijks leven. En eigenlijk schrijf je zo je eigen testament. Want jij mag kiezen aan wie dat je het doorgeeft. Ons gedrag straalt af op onze omgeving. Je ontvangt dus een erfenis, verpakt in de Bijbel. En je mag dat wat je ontvangen hebt weer doorgeven aan anderen. En dat wat je doorgeeft, dat wat anderen van jou leren en onthouden, daarmee mogen we elkaar helpen om dicht bij God te komen en dicht bij God te blijven. Maar daar stopt het volgens mij niet. Wij zijn, en dat is op zich goed, wij zijn als christenen heel erg bezig met ons behoud. Ik ook. Eeuwig leven, we hebben erover gezongen. Een toekomst voor eeuwig bij de Heer. Beelden van zitten in de nabijheid van God. Dicht bij Gods troon, op schoot bij God. En dat mag ook best ons verlangen zijn. Maar ik denk dat het verder gaat dan dat. Geloof gaat niet over behouden worden of behouden zijn. Maar geloof gaat over nieuw leven. En zeker, dat begint bij behouden zijn. Verzoend worden met God door Jezus Christus. Maar het is niet Gods bedoeling dat we, om het zo maar even te zeggen, voor eeuwig op zijn schoot blijven zitten. Mijn grootste zin vanuit de Bijbel is: God is een God van herstel. Alles wat God doet, herstelt Hij naar zijn oorspronkelijke plan. Wat er ook gebeurt. God is een God van herstel. God komt steeds uit daar waar zijn oorspronkelijke bedoeling lag. Dan is het natuurlijk belangrijk om te weten wat Gods bedoeling was met mensen, met jou en met mij. En daarvoor wil ik gaan lezen in Genesis. Genesis 1, vers 26. We zullen verschillende teksten vanmorgen tegenkomen. We zullen ze ook op de website zetten, dat als je ze nog een keer terug wil lezen, dan kun je ze altijd bij de preek vinden. Genesis 1, vers 26. Dat is het gedeelte waar God mensen schept. En God zei, laten wij mensen maken naar ons beeld, naar onze gelijkenis. En laten zij heersen over de vissen van de zee, over de vogels in de lucht, over het vee, over heel de aarde en over al het kruipende gedierte die over de aarde kruipen. En God schiep de mens naar zijn beeld. Naar het beeld van God schiep hij hem. Mannelijk en vrouwelijk schiep hij hen. En God zegende hen en God zei tegen hen, wees vruchtbaar, word talrijk, vervul de aarde en onderwerp haar en heers over de vissen van de zee, over de vogels in de lucht en over al de dieren die over de aarde kruipen. En God zei, zie, ik geef u al het zaaddragende gewas dat op heel de aarde is en alle bomen waaraan zaaddragende boomvruchten zijn. Dat zal u tot voedsel dienen. Maar aan alle dieren van de aarde, aan alle vogels in de lucht en aan al wat op de aarde kruipt, waarin leven is, heb ik al het groene gewas tot voedsel gegeven. En het was zo. En God zag dat al wat hij gemaakt had. En zie, het was zeer goed. Toen was het avond geweest en het was morgen geweest, de zesde dag. God schiep ons mensen om te heersen over deze aarde. En heersen wil zeggen met gezag in vrede dienen. En wat mij in dit gedeelte opviel, en sorry voor de mensen die van barbecue houden, dat de mens oorspronkelijk dus vegetarisch was. God zegt dus, je mag van die dingen eten. Vers 29. En dit lezen we nog een keer in hoofdstuk 2 vers 15. Hoofdstuk 2 en 3 lezen we dat God ervan geniet om bij de mens te zijn, om te wandelen in de tuin. De mensen, Adam en Eva, kennen ook het geluid van God. En God sprak met Adam. Dus God was op de aarde, in het aardse paradijs. En als je dit leest, dan lijkt dat heel ver van hoe wij nu leven. Hoe onze wereld eruit ziet. Ik begon er al mee. De wereld kraakt in al zijn voegen. Maar toch gaat dit gebeuren. Dit is de toekomst voor deze wereld. Of deze wereld, we zullen dat zien. Hoe weet ik dat? Ik ga jullie iets bijzonders laten zien. Tenminste, ik vind het bijzonder. Amsterdam. De hoofdstad van dit land. En Amsterdam schrijf je met 9 letters. Maar zou je Amsterdam ook kunnen schrijven met 7 letters? Ja. Er is iemand die zegt ja, die komt uit Amsterdam misschien. Dan moet je het rood schrijven. Amsterdam heeft voor en achter dezelfde letters. Dus als je Amsterdam in een cirkel schrijft, dan heb je Amsterdam geschreven met 7 letters. Dit is een goddelijk principe. En dat ga ik jullie uitleggen. Onthoud dat. Waarom? Omdat je Genesis en Openbaringen eigenlijk aan elkaar vast kan knopen. Dat gaan we lezen. We gaan lezen Openbaring 21... vers 1 tot 4. Want dat gaat ook over de aarde. En ik zag een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Want de eerste hemel en de eerste aarde waren voorbij gegaan. En de zee was niet meer. En ik, Johannes, zag de heilige stad, het nieuwe Jeruzalem, neerdalen van God uit de hemel, gereed gemaakt als een bruid die voor haar man sierlijk gemaakt is. En ik hoorde een luide stem uit de hemel zeggen, zie, de tent van God is bij de mensen en hij zal bij hen wonen. En zij zullen zijn volk zijn. En God zelf zal bij hen zijn en hun God zijn. En God zal alle tranen van hun ogen afwissen. En de dood zal niet meer bij hen zijn. Ook geen rouw, jammerklacht of moeite zal er meer zijn. Want de eerste dingen zijn voorbij gegaan. Hier lezen we over een nieuwe schepping. En dat is wat ik bedoel. God komt tot zijn doel. En wij christenen, wij krijgen een plaats in deze nieuwe schepping. En net als in Genesis wil God deze nieuwe aarde bevolken met mensen. We lezen dat God hier weer neerdaalt naar de aarde. Bij de mensen wil zijn. Mensen die net als de schepping vernieuwd zijn. We kennen de tekst uit 2 Korinthe 5 vers 17. En daarom, als iemand in Christus is, is hij of zij een nieuwe schepping. Het oude is voorbij gegaan, zie, alles is nieuw geworden. God levert dus geen half werk. Een nieuwe aarde en een nieuw mens. God blijft trouw aan zijn schepping. En de nieuwe mens is een resultaat van een proces. Een proces dat hier op aarde al begint. We worden stukje bij beetje vernieuwd. Ons denken hier op aarde wordt vernieuwd door de Heilige Geest die in ons woont. Daarom kan Paulus ook zeggen, gij u geheel anders. We zijn overgeplaatst, staat er, van het rijk van de duisternis naar het rijk van het licht. Er staat letterlijk, je bent opgepakt en geplaatst, overgebracht naar het rijk van het licht. Maar we zijn nog steeds op aarde. We zijn nog niet volmaakt. Maar we hebben de belofte van God dat dit gaat komen. In Efeze 1 vers 13 en 14. In hem hebt ook u de boodschap van de waarheid gehoord. Het evangelie van uw redding. In hem bent u door uw geloof gemerkt met het stempel van de Heilige Geest. Die ons belooft is als voorschot op onze erfenis. Opdat allen die hij zich heeft verworven verlost zullen worden tot eer van Gods grootheid. Paulus schrijft hier dat het begint met je bekering waarbij de Heilige Geest in je komt wonen. Dat is de eerste stap in het herstel. En gelijk ook een voorschot op je erfenis. Je zou kunnen zeggen, daarmee sta je in het testament van God. Een erfenis, iets wat nog gaat komen. En die erfenis, die lijkt onze redding te zijn. Niet voor eeuwig gescheiden van God, maar bij God. En ik zeg lijkt, want ik denk dat er meer mee wordt bedoeld. Naast vernieuwing in ons denken door de Heilige Geest ontvangen we ook een nieuw lichaam en een nieuwe naam. Maar het is niet de erfenis die wordt bedoeld. Al deze dingen, dat is het herstel van ons mens zijn. Herstel naar Gods beeld, zoals we in Genesis hebben gelezen. Ik denk namelijk dat de erfenis van God uit meerdere delen bestaat. Daar wil ik met jullie naar gaan kijken. Het eerste is voor eeuwig bij God zijn. Hebreeën zegt, en daarom is hij middelaar van het Nieuwe Testament, opdat nu de dood heeft plaatsgevonden tot verzoening van de overtredingen die er onder het eerste verbond waren, de geroepenen de belofte van eeuwige erfenis ontvangen. Ik heb het eronder gezet in de Nieuwe Bijbelvertaling, dat vond ik iets beter te begrijpen. Zo is hij dan de middelaar van een nieuw, de Heer Jezus, van een nieuw verbond. Hij is immers gestorven om ons te verlossen van de overtredingen tegen het eerste verbond, het Oude Testament, de wet. Nu kunnen alle die geroepen zijn, het eeuwige, het beloofde eeuwige erfdeel ontvangen. We zijn eeuwig bij God en de belofte is, wij kunnen zijn erfdeel ontvangen. In 1 Petrus 1, vers 3 en 4 staat, geprezen zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus, die ons, overeenkomstig zijn grote barmhartigheid, opnieuw geboren deed worden tot een levende hoop, door de opstanding van Jezus uit de doden. Tot een onvergankelijke, onbevlekte en onverwelkbare erfenis die in de hemelen bewaard wordt voor u. Zoals ik heb gezegd, geloof gaat niet over behouden worden, behouden zijn, maar over een nieuw leven. En dit nieuwe leven dat heeft inhoud. Eenvoudig gezegd, er ligt in de hemel iets op ons te wachten. Iets wat erfenis genoemd wordt. Iets van God. Want God is onze Vader geworden in ons nieuwe leven. We erven dus met de warme hand. Wat erven we dan? Ik heb het tweede, we zijn erfgenamen van het koninkrijk. Ook daar heb ik een paar gedeelten van opgezocht. In Jacobus 2 vers 5. Luister mijn geliefde broeders. Heeft God de armen van deze wereld niet uitverkoren om rijk te zijn in het geloof? En erfgenamen te zijn van het koninkrijk dat hij beloofd heeft aan hen die hem lief hebben. Hier wordt gesproken over Gods koninkrijk. Of in Matthäus 25. Dan zal de koning zeggen tegen hen die aan zijn rechterhand zijn. Kom gezegende van mijn vader. Beërf het koninkrijk dat voor u bestemd is vanaf de grondlegging der wereld. Dat is weer zo'n mooie brug. In Genesis hebben we dat gelezen. En later wordt hier weer naar teruggegrepen. Het was Gods bedoeling al aan het begin van deze wereld. En wat er met die wereld in die tussentijd ook gebeurt, Gods bedoeling verandert niet. Vanaf de grondlegging van de wereld. We kennen allemaal de zaligsprekingen, de bergreden van de Heer Jezus. Matthäus 5, en daar zegt hij, of daar staat geschreven, en hij, de Heer Jezus, opende zijn mond en onderwees hen. En hij zei, zalig zijn de armen van geest, want van hen is het koninkrijk der hemelen. Zalig zijn zij die treuren, want ze zullen vertroost worden. En zalig zijn de zachtmoedigen, want zij zullen de aarde beërven. Zachtmoedigheid. Daar wil de Heer, we hebben er ook van gezongen vanmorgen. Daar wil de Heer mee verder. En armen van geest, dat was een tekst die we bij ons thuis nog wel eens aangehaald. Als er iets niet helemaal goed ging met iemand. Maar dan zeiden we altijd heel vertroostend, zalig zijn de armen van geest. Maar hier wordt bedoeld dat onze eigen geest, ons eigen denken, dat die klein is, arm is. En dat Gods geest daarboven staat. Dan ben je zalig voor God. Dan kan God jou gebruiken. Want voor hen is het koninkrijk der hemelen. Het koninkrijk, dat gaat dus komen. En dat gaf de Heer Jezus ook al mee in het Onze Vader. Uw koninkrijk komen. Een toekomstbeeld. Een verwachting. En in dat koninkrijk hebben wij als gelovigen een plaats. Wij zijn kinderen van de koning. De gedachte dat Gods koninkrijk al hier op deze aarde is, dat zou een heel beperkt beeld geven van Gods heerlijkheid. Er is een gedachte die zegt dat wij christenen deze aarde moeten brengen tot de heerlijkheid en de volmaaktheid voor God. En dat terwijl we zelf niet eens volmaakt zijn. God zal zelf zijn koninkrijk vestigen op zijn tijd. En dat zal hij doen in zijn volheid en zijn glans. Vanaf de grondlegging der wereld, de schepping, had God deze bedoeling. We zijn nieuwe mensen. We hebben een toekomst, een erfenis van God. En we komen in Gods koninkrijk. En nog gaat het verder volgens mij. Want het is het derde. Wij mogen heersen in dat koninkrijk. Zalig is hij die leest en zijn en zij die horen de woorden van de profetie en die in acht nemen wat daarin geschreven staat. Want de tijd is nabij. Johannes, aan de zeven gemeenten die in Azië zijn, genade zij u in vrede die hem van hem die is en die was en die komt en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de erg eerstgeborene uit de doden en de vorst van de koningen der aarde. Hem die ons heeft lief gehad en ons van onze zonden gewassen heeft in zijn bloed en die ons gemaakt heeft tot koning en priesters voor God en zijn Vader. Hem zij de heerlijkheid en de kracht en alle eeuwigheid. Koningen van deze aarde. En daarom zeg ik, dat was wat God al zei in Genesis, het eerste gedeelte wat we gelezen hebben, waarin hij mensen maakt en zegt, jullie zullen heersen over mijn schepping, over deze aarde. Dat komt hier in Openbaringen weer terug. In Timotheus wordt daar ook over geschreven. Als wij volharden, zullen wij ook met hem regeren. En als wij hem verloochenen, zal hij ons ook verloochenen. In Openbaringen 5. U bent het waard om de boekrol te nemen en zijn zegels te openen. Want u bent geslacht en u hebt ons voor God gekocht met uw bloed. Uit elke stam, taal, volk en natie. U hebt ons voor God gemaakt tot koning en priesters. En wij zullen als koningen regeren over de aarde. Dat staat ons dus nog te wachten. Dat is een erfenis. We krijgen deze aarde om over te heersen. En heersen was met gezag in vrede dienen. Daarom past daar ook niet de meest stoere en krachtige bij. Maar dat er de Heer Jezus juist kijkt wie hij gebruiken kan. Ik heb een misschien wat bijzondere vraag. Maar zou je ook je eigen erfenis kunnen erven? Je eigen erfenis, dat wordt een beetje moeilijk, zeg je ook. Toch denk ik dat dat kan. Je eigen erfenis erven. God gaat zelfs zo ver dat hij de erfenis loon noemt. Iets wat je verdiend hebt. En dat ging bij mij in eerste instantie, paste dat niet bij het beeld van genade. Genade is dat je iets ontvangt terwijl je er juist helemaal geen recht op hebt. Als ik kijk wie we als mens zijn, dan verdienen we juist de straf. En toch spreekt de Bijbel over loon. Iets wat je dus verdiend hebt. In Lucas 6 vers 35... Maar hebt uw vijanden lief en doe goed. En leen, zeker in deze tijd misschien, leen zonder te hopen iets terug te krijgen. Dan zal uw loon groot zijn en zult uw kinderen, in de Telos vertaling staat zonen, dat vind ik wat passender, zonen van de Allerhoogste zijn. Want hij is goede tieren over de ondankbare en slechte. Doe iets zonder iets te verwachten. Dan zal uw loon groot zijn. En in Lucas 18, dat is het verhaal over de rijke jongeling. En dan zegt de Heer Jezus, het is gemakkelijker te gaan dan een kameel gaat door het oog van een naald, een heel bekende tekst, dan dat een rijke het koninkrijk van God binnengaat. En dan zou je denken, wie kan er dan nog zalig worden? En dan zegt Petrus, zie, we hebben alles verlaten en we zijn u gevolgd. Hij nu zei tegen hen, voorwaar, ik zeg u dat er niemand is die huis of ouders of broers of vrouw of kinderen verlaten heeft om het koninkrijk van God, die niet het veelvoudige zal terugontvangen in deze tijd en in de tijd die komt, het eeuwige leven. Het loon. En nog één in Openbaringen 22, vers 12. Zie, ik kom spoedig en mijn loon is bij mij om aan ieder te vergelden zoals zijn werk zal zijn. In de Nieuwe Bijbelvertaling staat, om ieder te belonen naar zijn daden. Hier wordt dus de verbinding gelegd tussen het loon en wat je hebt gedaan. In Romeinen 4, een gedeelte, hè, dat gaat over Abraham. Daar staat dat Abraham was gerechtvaardigd door het geloof. Hij vertrouwde op God. Dat werd hem tot gerechtigheid gerekend. Aan hem nu die werkt, wordt het loon niet toegekend naar genade, maar naar wat hem verschuldigd is. Als een gunst, niet als een recht. En toen dacht ik, ja, wat wordt er nu precies mee bedoeld? Heb ik het nu verdiend? En in dit stuk wordt eigenlijk gezegd, ja, Abraham, het wordt hem als een daad van gerechtigheid toegerekend, dat hij vertrouwde op God. Paulus die schrijft er namelijk wat over. Dat gaan we zo lezen. Want het is namelijk zo dat als wij als nieuwe mens geleid worden door Gods geest, dan zijn de werken die daaruit voortkomen werken van God. Dan zijn het dus niet onze eigen werken, maar dan is het God die door ons heen kan werken. En daarom zegt Paulus in 1 Korinthe 15, maar door de genade van God ben ik wat ik ben. En zijn genade voor mij is niet ter vergeefs geweest. Integendeel, ik heb mij meer ingespannen dan zij alleen. Ik niet echter, maar de genade van God die in mij is. Paulus zegt, God heeft mij kunnen gebruiken in zijn grote plan. Je hebt recht op je loon. Waarom? Omdat het niet jouw werk is, maar omdat God door zijn geest in jou heeft kunnen werken. Het is niet jouw werk, maar het is het plan van God, waar hij jou voor heeft kunnen gebruiken. Je hebt ook niet je eigen plan voor ogen, maar je werkt mee aan dat grote plan van God. En als gelovigen mogen we straks koningen zijn, of koninginnen. Je mag dat zelf invullen. Maar we mogen heersen over een nieuwe aarde. En waarover mag je heersen? Over dat wat God jou kan toevertrouwen. Over dat wat je aan kunt. Over dat wat je hebt laten zien hier op aarde. Dat kan God jou straks toevertrouwen. Dat is jouw erfenis. En als je hier op de aarde je hebt laten gebruiken door Gods geest, dan is dat de erfenis die op je wacht. En dan kan God jou dat toevertrouwen in een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. En dat bedoel ik, zo kun je dus je eigen erfenis erven. Het wordt voortgezet als je in de hemel komt. Henk Binnendijk zei het zo. In de hemel zullen we zijn wat God op aarde van ons heeft kunnen maken. In hoeverre jij je hebt laten gebruiken door God hier op deze aarde. En dat is ook de laatste dia waarmee ik af wil sluiten. Wat kan God jou toevertrouwen? Wie ben je geworden als christen hier op deze aarde? God wil ons zoveel geven. Sta open voor de dingen die hij geven wil. Zoek ernaar. Maak je erfenis groot. Wat kan God jou toevertrouwen in zijn koninkrijk? Het koninkrijk wat komt. Je erfenis van je leven op aarde is het begin in het koninkrijk van God. En daar wil ik mee afsluiten. Ik wil amen.